onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van Psalm 145. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning om de luister van uw majesteit erom verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 145ste psalm. Toen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zullen zingen het 11e vers van Psalm 72, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt uit het 11e vers van de 72ste psalm na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. We noemden u Romeinen 6 vanaf het eerste vers tot het einde van dat hoofdstuk. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zij desgenen die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt, want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. De tekst voor vanavond vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 3 en 4 van Romeinen 6. Romeinen 6, de versen 3 en 4, waar wij Gods woord, onze tekst aldus lezen. Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, u had Adam en Eva geschapen en gesteld in het paradijs. Daar stelden zij als vanzelf al hun leden dienstbaar aan u, aan uw eer. De ogen zagen om zich heen en op zichzelf en kregen zo stof om u groot te maken, om u te verheerlijken en te prijzen. De oren luisterden naar u, want u sprak tot Adam en Eva in het ruisen van de bomen, de bladeren die door de wind bewogen werden, daardoor kwam uw stem tot hen. Met al hun lichaamsdelen deden zij geen enkel kwaad, maar enkel goed, totdat ze het oor neigden naar de vorst der duisternis, naar de vader der leugenen. de handen in dienst gesteld van de zonde door te nemen van die verboden, voor de ogen om te zien op die verboden, voor de mond om te eten van die verboden vrucht. En zo is de band met u, de God des levens, doorgesneden. Zo heeft de mens gekozen tegen u en voor de duivel, tegen het leven en voor de dood. Maar u bent de zonde een eeuwigheid voor geweest. Reeds voordat hemel en aarde geschapen waren, hebt u de weg tot de zaligheid uitgedacht in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die zich van eeuwigheid bereid verklaarde naar deze aarde te komen, om in de weg van lijden en sterven vergeving en zaligheid te verwerven, die al zijn leden gesteld heeft in dienst der gerechtigheid, die altijd u volmaakt gehoorzaamd heeft naar ziel en lichaam beide, en toch als de allergrootste overtreder geoordeeld wilde worden en ook moest worden, want anders zou er geen zaligheid zijn voor vijanden van u, die uit eigen beweging nooit meer naar u zouden vragen, nooit meer naar u zouden zoeken. En als u nu gaat werken door de werking van uw geest in het hart, dan wordt het werkelijkheid, de tijd verzondigd te hebben, de krachten verzondigd te hebben, kwaad gedaan te hebben met de ogen, geluisterd te hebben naar de zonde met de oren, gedacht te hebben over de ongerechtigheid, dingen begeerd te hebben die tegen uw wet ingaan. Want de zondige mens heeft alles in dienst gesteld van de ongerechtigheid. Maar als gij gaat werken, wordt dat niet alleen tot zonde en schuld, maar geeft u ook een begin van het stellen van al de leden in dienst van de gerechtigheid. Zoals dat volmaakt was in de staat der rechtheid, zo komt daar weer iets van terug in het uur van de wedergeboorte. Want dan verlicht u toch het verduisterde verstand. Dan opent u het gesloten hart. Dan buigt u de wil, zodat de bede geboren wordt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan heiligt u de levenswandel. Dan wordt uw woord weer tot richtsnoer. Dan wordt uw wet geschreven op de tafels van het hart. Dan wordt vanuit de ingestorte liefde Gods in beginsel weer gedaan wat u eist. Dan is er ook het zuchten onder de onvolmaaktheid, onder de overgebleven zondigheid. Dan wordt het verstaan wat Paulus zei en klaagde: het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Uw volk heeft toekomst. Zij die u mogen vrezen, zullen eenmaal delen in de volmaaktheid. Dat begint naar de ziel, als het sterven wordt. Want sterven betekent afsterven van de zonde voor allen die u mogen vrezen. En ook wat het lichaam betreft zal het werkelijkheid worden, want ook voor de zonden van het lichaam heeft uw Zoon volmaakt betaald. Op de dag der opstanding zullen lichaam en ziel herenigd worden, om dan eeuwig en volmaakt uw grote naam te loven en te prijzen. En u behaagt het u tot het verrichten van dat wonder van de wedergeboorte gebruik te maken van de verkondiging van uw woord. En daarom smeken we van u, wil er ook vanavond in meekomen. Niet alleen hier aan deze plaats, maar overal waar uw woord wordt verkondigd. Hier in Middelharnis, in ons vaderland, ja tot aan de einden der aarde. U gaat toch door met de volvoering van uw welbehagen. Uw woord zal toch niet ledig tot u wederkeren. Uw naam zal de eer ontvangen van de zaligheid van allen die eeuwig de eerkroon mogen dragen en die kroon mogen neerwerpen aan de voeten van het Lam die de doornenkroon heeft gedragen, om die eerkroon te verwerven voor zijn kerk. Wil het wel maken aan de avond van deze dag. Geef dat uw woord op de u welbehagelijke wijze uitgedragen mag worden, bekleed met vrijmoedigheid, dat er niets achtergehouden zou worden. Uw woord is aan de ene kant ontzaggelijk scherp, aan de andere kant ook heel rijk vertroostend, dat die beide zijden naar voren mogen komen, en geef dat dat woord niet langs ons heen zou gaan, dat we dat woord niet zouden verwerpen of zouden blijven verwerpen, maar dat dat woord in de harten mag ingaan, om daar vernieuwend te werken voor het eerst of al meer en dieper. Want waar u begonnen bent, daar gaat u toch voort. Wat de duivel ook probeert, hoe de wereld ook lokt en trekt, hoe sterk de zondigheid in eigen hart en leven ook is. Gedenk in het luisteren. Neem alles van ons weg, wat een verhindering zou kunnen vormen. Geef dat we zo mogen luisteren, of er voor ons nog een woord bij zou mogen zijn, of er voor ons nog onderwijs zou mogen zijn. U weet wat ieder nodig heeft. Wil waarschuwen waar het niet gemist kan worden, opbeuren en bemoedigen waar dat noodzakelijk is. Niemand van uw kinderen zal uit uw hand gerukt worden. Dat is een rijke troost voor hen dat rukken bevindelijk gewaar worden. Dat rukken van de Satan, de wereld en de zonde, maar u staat daarboven. Juist als dat rukken werkelijkheid is, buigen de knieën en mag de bedelaarsvinger gelegd worden bij die belofte die u zelf in uw woord hebt opgetekend. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Gedenk allen die hier niet kunnen zijn. U weet van de omstandigheden af. Wil zij met allen die het moeilijk hebben. Alle problemen zijn u bekend. Alle zorgen vanmorgen ook bij name genoemd. Dat u toch nodig mogen hebben als die opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide. Wees met uw kerk op het rond van de aarde. Er zijn landen waar geen kerken mogen zijn. Waar de Bijbel een verboden boek is. Waar uw volgelingen opgesloten worden in straf- en werkkampen. Waar grote ontberingen doorstaan moeten worden. Waar martelingen plaatsvinden. Waar soms de martelaars dood werkelijkheid is. Bewaar voor een verloochene van uw naam. Geef vrijmoedigheid voor uw naam en dienst uit te komen. Schenk ook gebed voor de uitbreiding van uw koninkrijk en de verbreking van de werken van de vorst der duisternis, opdat vijanden nog volgelingen mogen worden. We dragen ook het werk van de zending aan u op. Sterk allen die werkzaam zijn op de zendingsvelden, die zelf geen zondaar kunnen bekeren, die niemand kunnen overtuigen van de ijdelheid van de afgodendienst, die niemand jaloers kunnen maken op uw dienst, maar wilt u het doen. Want als u werkt, wie zal het dan keren? Zegen ook de arbeid van de evangelisatie in ons vaderland en daarbuiten, ook als in gevangenissen of waar dan ook uw woord gebracht mag worden, wil erin meekomen. U, o Heere Jezus Christus, bent toch gekomen naar deze aarde om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering, dan kan het nog. Voor de grootste der zondaren verheerlijk uw naam in de toebrenging van zulken tot beschaming van de Satan en al zijn trawanten. Wees met land en volk van Nederland, regering en vorstenhuis. Ook op warme dagen dan merken en zien we toch hoe ver we bij u en van uw woord als land en volk vandaan zijn in de uitleving van de zondigheid en de zedeloosheid, kon het zijn, werk een terugkeer tot de normen van uw woord, een terugkeer tot uw getuigenis, want dat alleen zal toch dageraad hebben, een terugkeer tot de waarheid, en dat die waarheid toegepast mag worden aan het hart. We dragen ook het kerkelijke leven aan u op. Ook daarin zijn zoveel moeite en zorgen. U weet bijzonder welke gemeenten dit betreft, in ons kerkverband, maar ook daarbuiten. De Satan is immers rusteloos bezig om uw werk tegen te staan, ja, kon het zijn af te breken. Waak over uw kerk, bewaar en vermeerder uw kerk, dat alle ambtelijke arbeid die verricht mag worden, gezegend mag worden. Wees ook met onze theologische opleiding, zij die daar onderwijs geven, onderwijs ontvangen, ook als een stichtelijk woord gesproken mag worden, wil ook daarin meekomen, wil ook dat tot zegen stellen. Gedenk deze wereld, daar is zoveel nood. Die wereld bloedt uit duizend wonden en zucht onder de gevolgen van de overtredingen van uw wet. Dat die oorzaak van alle leed blootgelegd mag worden. Dat de knieën voor u mogen gaan buigen. En zegen alle instanties die hulp willen bieden in Oost-Europa. Elders ook op deze wereld waar honger en gebrek is, waar onrecht is, waar gestreden wordt, waar bloed vergoten wordt, kon het zijn, wil daar een einde aan maken. Geef boven al dat uw woord, dat getuigt van hem die het brood des levens is, ingang zou mogen vinden ook onder hen, die naar aardse maatstaven genomen zoveel moeten missen. Schenk hen uw genade. Ontfermt u zich over, en als ook over uw oude bondsvolk Israël, bijzonder over dat deel dat leeft in het land Kanaan, dat ze toch niet zouden betrouwen op eigen wapens en krijgsmans inzicht of wat dan ook, maar dat ze het van u de Heere zouden mogen verwachten. Open de ogen, of open de ogen al meer voor de Christus der Schriften, dat gezien en geloofd mag worden, dat de beloften en schaduwen van het Oude Testament in hem hun vervulling hebben gevonden. We hebben dit alles niet verdiend, maar we smeken van u, wil aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in zijn alles reinigend borgbloed, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 119 het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. En het 24ste vers. Ik zal uw geboon die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En wat er verder volgt uit de versen 5 en 24... van Psalm 119, er zal eenmaal gecollecteerd worden, bestemd voor de diaconie. Geliefde gemeente, de Heere heeft de apostel Paulus gebruikt om de brief aan de Romeinen te schrijven. Hij deed dat aan het einde van de derde zendingsreis vanuit Korinthe in het jaar 57 na Christus. In Rome was een gemeente gesticht. Hoe en door wie, dat weten we niet. Niet door Paulus in ieder geval. We lezen wel in Handelingen 2 dat er uit Rome Joden aanwezig waren en Jodengenoten in Jeruzalem. Mogelijk dat daar het begin van de gemeentevorming ligt. De brief aan de Romeinen bevat heel veel onderwijs. Dat deel wat er u is voorgelezen gaat over de betekenis en de inhoud van de heilige doop. Ik denk, geliefde gemeente, dat we daar wel eens te weinig mee bezig zouden kunnen zijn. Dat het laten dopen van kinderen min of meer vanzelfsprekend is, dat laat je toch niet na, dat hoort toch te gebeuren. Maar als u gevraagd zou worden wat dat nu eigenlijk betekent, wat dat nu inhoudt, zou u daar antwoord op kunnen geven. En jullie jongens en meisjes, weten jullie wel wat het betekent gedoopt te zijn? Hebben je ouders je daar wel eens iets van verteld? De doop. Ik ben bang dat we daar soms te weinig mee bezig zijn. Vergeleken met de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, dan mogen we toch wel zeggen dat in het algemeen gesproken aan het heilige avondmaal meer aandacht wordt besteed. Hoe dan? Wel, voordat er avondmaalsbediening is, wordt er een voorbereidingspreek uitgesproken. En na die voorbereidingspreek is er een week van voorbereiding. Een week van zelfonderzoek. Een week waarin men zich afvraagt, zou ik al of niet aan kunnen gaan aan de bediening? Zou ik al of niet de dood des Heren mogen en kunnen verkondigen? Liggen er geen belemmeringen? Is het wel zo dat ik door genade mag delen in het borgwerk van Christus? Is het wel zo dat ik het echt alleen van Hem verwacht? En op de avondmaalzondag zelf wordt er ook nog een preek gehouden ter nabetrachting. Denk dat het sacrament van het heilig avondmaal inderdaad meer aandacht krijgt dan het sacrament van de heilige doop. En toch zijn het beide sacramenten door de Heere ingesteld. En vanavond worden we dan bepaald bij het sacrament van de heilige doop. Onze tekst spreekt daarvan: of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Doop en bekering. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats de afsterving van de oude mens. Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. En ten tweede, de opstanding van de nieuwe mens, vers 4b, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Doop en bekering. In de eerste plaats dus de afsterving van de oude mens. Ten tweede de opstanding van de nieuwe mens. Vers 3 begint met deze woorden: of weet gij niet? Dat moeten ze weten en dat kunnen ze weten daar in de gemeente van Rome, evenals in alle andere gemeenten waar het woord van God verkondigd is geworden. Daar zijn die zaken uiteengezet. Daar is gesproken over de onreinheid, over de zondigheid van de mens. En daar is gesproken over het alles reinigende borgbloed van Christus. Daar is gepredikt over het leven der waarachtige bekering. Dat kunnen zij in Rome weten. Dat is echt niet iets nieuws waar de apostel Paulus over gaat schrijven. Hij brengt dat in overeenstemming met anderen die het woord predikten in zijn dagen onder de aandacht van de lezers te Rome. Of weet gij niet? En wat gaat de apostel Paulus dan onder hun aandacht brengen? Dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Gedoopt zijn. Denk dat wij bijna allemaal gedoopt zijn. En als de doop wordt bediend, jongens en meisjes, welke woorden gebruikt de predikant dan? Dan zegt de dominee: ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. De drie enige God, die wordt genoemd. Zou dat nou ook hier de betekenis van onze tekst zijn? Als hier staat: in Christus Jezus gedoopt zijn. Betekent dat alleen maar in zijn naam gedoopt zijn? Nee, dat betekent het niet. Als hier staat in Christus Jezus gedoopt zijn, dan ziet dat op de band die gelegd wordt door wedergeboorte en waarachtige bekering met Christus Jezus. De heidense mysteriegodsdiensten beschouwden dat als een vanzelfsprekendheid. Als er bepaalde rituele handelingen gepleegd werden te vergelijken met de doop, dan bracht dat als vanzelfsprekende band met de afgoden met zich mee. Er zijn ook mensen die dat beweerd hebben in het verleden aangaande de doop. Denk aan Rome. Rome zegt ook vandaag nog dat de sacramenten als het ware pijpleidingen zijn waardoor de genade wordt toegediend, voertuigen van de genade. De sacramenten geven op zich genade. De reformatie heeft op dat punt het woord van God beter mogen verstaan. De sacramenten geven niet zonder meer genade. Dat gold in het Oude Testament van het sacrament van de besnijdenis en het sacrament van het Pascha. En dat geldt in het Nieuwe Testament van het sacrament van de heilige doop en het sacrament van het heilige avond. Maar laat niemand toch denken dat je zonder meer genade ontvangt als je gedoopt wordt. En laat niemand toch denken dat je zonder meer genade ontvangt als je aangaat aan de bediening, een stukje brood mag nuttigen en een slokje wijn mag drinken. Zo is het niet. Dat gebeurt niet automatisch. Daar is het ware geloof voor nodig. En in het ware geloof wordt verstaan dat er alleen maar zaligheid is door het werk van Christus Jezus en door het geloof. vindt de inlijving plaats in Christus door wedergeboorte en waarachtige bekering, die verbinding met hem die de enige en de volkomen zaligmaker is. Denk aan de naam Jezus. Iemand die zijn doop mag verstaan, die zal het belijden. Niets en niemand buiten Jezus kan zalig maken. Mijn eigen werken kunnen niet zalig maken. Mijn tranen kunnen niet zalig maken. Mijn bewogenheid kan niet zalig maken. Het is alleen het werk van Christus Jezus. Christus, die de hoogste profeet en leraar van zijn kerk is, die onderwijst in de onreinheid door woord en geest, die onderwijst in de zondigheid, die hierin ook onderwijst dat al wat een mens doet hem de zaligheid nooit kan brengen, al zou hij op zijn knieën naar Rotterdam kruipen bij wijze van spreken, dat zal hem nooit de zaligheid kunnen brengen. Daar is Luther wel achter gebracht. En daar komen allen achter die zaligmakend bearbeid worden door Gods geest. Maar de doop laat nu juist zien dat er alleen maar zaligheid is in het alles reinigende borgbloed van Christus. En door het gedoopt zijn in die zin dat die doop door de werking van de Heilige Geest wordt toegepast aan het hart, wordt dat ook verstaan en al meer verstaan, wordt dat beleden, aanbeden en bewonderd. Christus, die ook de koning van zijn kerk is, wat is dat rijk? Om je doop ook zo te mogen verstaan, dat je nu een soldaat, een dienaar mag zijn in het leger van die koning die al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk heeft overwonnen. En die die overwinning gestalte geeft in het hart. Daar spreekt de kanttekening ook van. Er staat immers in de tekst, wij in zijn dood gedoopt zijn en dat gemeenschap hebben aan Jezus Christus, dat gemeenschap hebben aan de dood van, dat is, zegt de kanttekening, door de doop verzekerd worden dat wij gemeenschap hebben aan zijn dood, waardoor niet alleen onze zonden voor God verzoend zijn, dus de vergeving, de doop predikt dus de vergeving van de zonden, maar ook de Heilige Geest is verworven, door wiens werking de verdorvenheid die in ons is, haar leven of heersende kracht is benomen. De Heilige Geest geeft dus de overwinning van Christus gestald in het hart. En dat is deel hebben aan de dood van Christus. Als daardoor de werking van de Heilige Geest, die verdorvenheid van binnen, verbroken wordt. Die verdorvenheid ten onder gebracht wordt. De Satan van de troon wordt gestoten en Christus gaat regeren in het hart. Haar heersende kracht is benomen. En dat noemen de kanttekenaren de eerste trap van de wedergeboorte. Een vraag, geliefde gemeente. Is dat nu werkelijkheid geworden? Heeft de verdorvenheid haar heersende kracht verloren? Nee, dan hebt u dat zelf niet gedaan als dat werkelijkheid mag zijn. Dan is dat niet het resultaat van uw inspanning en van uw ijver, van uw godsdienstigheid. Dat is alleen maar door de werking van de Heilige Geest, die het volbrachte borgwerk van Christus toepast aan het hart, die de overwinning van Christus gestalte geeft in het binnenste, die de Satan inderdaad van de troon verjaagt en het koninkrijk God sticht in het binnenste. Hoe kun je dat nou weten? Dat de verdorvenheid haar heersende kracht is benomen. Wel, Paulus kende het ook. De Heilige Geest had in zijn hart die verdorvenheid haar heersende kracht benomen. En daarom klaagde Paulus. Daarom klaagde hij over die overblijvende verdorvenheid. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat is nou de ervaring van allen die de Heere mogen vrezen, die door het geloof deelgenoot mogen zijn van het werk van Christus en al meer uit zijn arbeid toegepast mogen krijgen in hun hart door de werking van Gods geest, al meer ingeleid worden in de rijkdommen en de betekenis van zijn middelaarsarbeid. Dat is de ervaring van allen die dat mogen kennen, dat die verdorvenheid haar heersende kracht heeft verloren. Liefde tot Gods wet. Hoe lief heb ik uw wet? Dan is die wet niet lastig. Dan ga je daar niet gebukt onder. Dan is dat niet iets om onder te zuchten. Maar dan doe je graag wat de Heere van je vraagt. Kijk jongens en meisjes, als je vader veel van je moeder houdt, dan zal je vader graag doen wat je moeder van hem vraagt. En zo is het nou ook in betrekking tot de Heere. Als daar liefde mag zijn, dan is er liefde tot de Heere. Dan is de dienst des Heeren een liefdedienst. Dan doe je graag wat de Heere van je vraagt, al kost dat nog zoveel. Want als je nou ziet dat de Heere zelfs zijn enige geboren zoon gegeven heeft, die dierbare zaligmaker, buiten wie geen zaligheid is. En als je zien mag op de eeuwige liefde van de Zoon van God, die zijn kerk heeft lief gehad tot het einde, zou er dan geen wederliefde zijn? En zou er dan niet die afsterving van de oude mens zijn? Zou er dan niet die strijd zijn tegen de zonde en de ongerechtigheid, in zijn dood gedoopt zijn? Als iemand gedoopt werd in het Oude Oosten, dan gebeurde dat meestal door onderdompeling. Een ogenblik ging je dus onder water. En dat betekent de ondergang van de oude natuur. Weet je wat Luther zei? Luther zei dat de doop de verdrinking is van de oude Adam. Wat zou het erg zijn als er onder ons zouden zijn die wel gedoopt zijn, maar waar de oude Adam nog springlevend is, waar er geen zoeken is van de Heere, geen vragen naar hem, geen vrezen van hem, geen strijd tegen de zonde, geen afsterving van die oude natuur van de oude mens. Want als nodig, geliefde gemeente, zal het wel zijn voor de eeuwigheid begraven worden in de dood van Christus. Het staat in vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. En dat noemt de kanttekening de tweede trap van de wedergeboorte. Niet alleen met Christus sterven, ook met hem begraven worden. De voortgang in de doding van die oude natuur. Al meer die heersende kracht van de zonde ten onder brengen. Denk niet gering over die kracht, die is nog behoorlijk groot. En gevaarlijk. Komt zomaar weer naar boven. En daarom is waakzaamheid nodig, is gebed nodig. Geliefde ouders, hebt u aan uw kinderen verteld wat de betekenis van de doop is? Dat die doop oproept tot een nieuwe gehoorzaamheid. Wat betekent bekering? Wedergeboorte. De afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. Nee, dat kunt u niet tot stand brengen. Maar de Heere wil wel gebruik maken van de opvoeding. En wil wel dat u de knieën buigt. En wil wel dat u waarschuwt. Als een dokter zijn patiënten nooit zou waarschuwen voor bepaalde dingen, dan is het een slechte dokter. Dan heeft die dokter geen liefde voor zijn patiënten. Want dan laat hij die patiënten zomaar voortgaan. Ze moeten het maar uitzoeken. Ze moeten maar doen wat ze willen. Hij zal zich er niet druk over maken. Een goede arts zal juist op het hart binden bepaalde dingen te laten en andere dingen te doen. Zo is het ook met predikanten en ambtsdragers. Uit liefde waarschuwen zij. Niet om het u lastig te maken, geliefde gemeente. Uit liefde, uit bewogenheid, wat we vanmorgen ook zeiden. En zo is het ook met goede ouders, jongelui. Uit liefde waarschuwen zij. En ze zullen hun knieën buigen als het goed is. Heren, ik kan niemand bekeren. Geen gemeentelid zal een dominee moeten zeggen of een ambtsdrager. En vaders en moeders zullen moeten zeggen, ik kan geen kind bekeren. Maar wat nu onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Die kinderen die allemaal in zonde ontvangen en geboren worden, totaal onrein zijn. Niemand van die kinderen zal uit eigen beweging ooit de Heere zoeken. Niemand zal van zichzelf zoeken in de dood en de begrafenis van Christus begrepen te zijn. Maar de Heere werkt dat wonder. Hij verbreekt de werken van de Satan. Hij vestigt zijn koninkrijk. Hij wekt strijd tegen de zonde. Hij werkt de afsterving van de oude mens. En dat niet alleen. Ook de opstanding van de nieuwe mens. We lezen dat in het vervolg van het vierde vers. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. De opstanding van de nieuwe mens. De opstanding van Christus was tot verheerlijking van de Vader. De Vader wordt daarin geëerd, geloofd en geprezen. In die opstanding blijkt de glorie en de almacht van de Vader. Hij heeft zijn Zoon opgewekt uit dood en graf. En de Zoon zou daar nooit meer in terugkeren. En het is ook in die zin tot heerlijkheid van de Vader dat de Vader daarin uitspreekt dat er voldaan is aan zijn gerechtigheid. Dat er betaald is voor al de zonden en overtredingen van Gods kerk. Dat de zaligheid verworven is en van de zaligheid zal de drie enige God ook de eer krijgen. Denk aan het ere zij God dat gezongen werd in de velden van Efrata bij de geboorte van de zaligmaker. Zo zal het ere zij God ook aangeheven worden door die ontelbare scharen die zalig zal worden. Ere zij God de Vader die zijn Zoon heeft gezonden. Ere zij de Zoon die zijn leven gaf en zijn bloed stortte dat reinigt van alle zonden. Ere zij de Heilige Geest die dat volbrachte borgwerk van Christus toepaste aan het hart. Die de vijandschap blootlegde en de doodsteek toebracht. Die de ongerechtigheid haar heersende macht benam. Die de troon van Christus oprichtte in het hart. En die geest wordt uitgezonden door de Vader en door de Zoon. Alles ook tot heerlijkheid des Vaders. En nu is het ook tot heerlijkheid des Vaders wanneer Gods kinderen wandelen in Gods wegen. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Die vrucht brengen ze zelf niet voort. Die vrucht wordt uit Christus geschonken. Levenssappen worden toegestuwd en op het gebed ook geschonken, zodat door die levenssappen uit de ware wijnstok en vruchten mogen rijpen tot eer en verheerlijking van God de Vader. En nu een vraag, geliefde gemeente. Is er iets, of zelfs meer, van die vrucht in mijn, in uw en in jouw leven te vinden? Wat is die vrucht dan? De vrucht des Geestes is liefde. Wij zijn van nature haters van God en haters van de naaste. Dat is die oude mens. En als die haat nog springt levend is, nooit de doodsteek gekregen heeft, dan deugt het niet. Dan is de inhoud van de doop nog nooit beleving geworden voor eigen hart. Maar als de Heilige Geest het borgwerk van Christus heeft toegepast, dan is daar liefde uitgestort. En die liefde wordt gekend en gevoeld. Liefde tot God en liefde tot de naaste. De apostel Paulus wist wel wat er allemaal omging in zijn dagen. We moeten maar niet in het algemeen over de zonde spreken en over het goede spreken, over de liefde spreken, over de haat tegen de zonde ook spreken. Want dat kan een mens allemaal wel verdragen. Maar concreet dienen de zonden aangewezen te worden. Ik zei het al, Paulus, en dat blijkt uit de inhoud van zijn brieven, wist wat er gaande was in dat grote Romeinse Rijk, wat er met name gebeurde in de grote steden. En ook de gewone geschiedschrijving stelt ons daarvan in kennis. Wat gebeurde daar dan? Daar waren toneelvoorstellingen in de grote theaters, waar tienduizenden mensen op de tribune konden zitten. Misschien hebben u of jullie wel eens zo'n theater bezocht of het overblijfsel daarvan. Als je daar spreekt, wordt het in heel dat theater gehoord. En trouwens, de meeste toneelvoorspellingen, dat waren uitbeeldingen van bepaalde zaken. En u voelt er misschien al aankomen. Het was niet zo best wat daar doorgaans werd uitgebeeld. In de uitbeelding kwam de zondigheid van de mens daarboven. Zondige zaken werden daar aan dat talrijke publiek voorgesteld, voorgespeeld en voorgeschoteld. Leugen en bedrog. Overtreding van het zevende gebod. Onreinheid en het nabootsen van allerlei afwijkingen op seksueel gebied. Echt geliefde gemeente, er is niets nieuws onder de zon. De apostel Paulus wist dat dat gebeurde. Hij was in de grote steden geweest. En de eerste christenheid heeft daar dan ook concreet tegen gewaarschuwd. Weet u wat men zei van de toneelspelen? Daarvan zei men, het zijn kijkspelen van de duivel. En dan de lijn naar onze tijd. Wat wordt er aan ons en onze jeugd niet voorgeschoteld en voorgesteld op heel veel manieren? Niet alleen door datgene wat we horen, ook door datgene wat wij zien. Open internet, zondige video's en dvd's. Hoe is het, jongelui? Als je ouders plotseling je kamer opkomen, klik je dan bepaalde dingen gelijk weg? Spreekt je geweten nog een beetje? Als je echt iets mag kennen van de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, dan wil je daar niet meer aan meedoen. Dan wil je uit liefde daartegen strijden. Zou dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Er was nog meer in die grote steden van dat geweldige Romeinse Rijk. Je had daar ook hele grote terreinen waarop paardenrennen gehouden werden. Daar was men aan verslaafd. Het volk werd daarmee bezig gehouden en rustig gehouden. Brood en spelen. En voordat die paardenrennen gehouden werden, werden de afgodsbeelden de arena binnengedragen en werden er stierenoffers aan die afgodsbeelden gebracht, werd er gejuicht door de tienduizenden aanwezigen. En iedere groepering, iedere sportvereniging zouden wij zeggen, iedere voetbalvereniging zouden we haar zeggen, had haar eigen aanhang, eigen ruiters en eigen paarden. En het ging toen net als in onze tijd, als het goed ging met die rennen, dan juicht het volk. Als de eigen partij won, ja, dan was men het daar wel mee eens. En die ruiters werden als goden vereerd. Maar als misging, dan werden ze uitgescholden en uitgevloekt. Er is niets nieuws onder de zon. En wat zei de eerste kerk van die paardenrennen? Daar kunnen christenen niet komen. En waarom niet? Omdat die paarden en die ruiters afgodisch vereerd werden. En dan wordt het concreet, jong en oud. Worden er vandaag ook geen sporthelden afgodisch vereerd? Zitten er geen tienduizenden mensen te kijken wat die sporthelden klaarspelen op het veld? Of welke tak van sport waar mensenvergoding plaatsvindt dan ook? Neem ook het wielrennen. Spelers zijn zo miljoenen waard. Beden voor miljoenen verzekerd. Als je daaraan meedoet, zou dat kunnen. Is dat geen afgoderij? De eerste christelijke kerk heeft het duidelijk veroordeeld. Er was nog meer in dat Romeinse Rijk. Denk aan het Colosseum in Rome. Daar zaten in de onderste kring van dat gebouw wilde dieren opgesloten. En nu kon het gebeuren dat er misdadigers in die arena gebracht werden en dat die wilde dieren werden losgelaten om die misdadigers te verscheuren. Daar werd bloed vergoten. En de volksmassa werd daardoor opgewonden. Ook werden er weggelopen slaven voor de dieren geworpen. Ook christenen, wie de kerkgeschiedenis een beetje kent, die weet daarvan. Soms werden ook mensen daar gekruisigd. En het volk vermaakte zich daarover. En als we nou de lijnen doortrekken vandaag, zouden we dan niet moeten zeggen dat spelletjes waarin geweld en bloedvergietende toon aangeven, dat je punten kunt verdienen, winnaar kunt worden door zoveel mogelijk mensen neer te schieten en uit te schakelen en bloed te vergieten. Bloedstollende beelden zijn het vaak. Of doe je dat niet, jongelui? Breek daar toch mee. Dat is echt zonde. Concreet, in onze tijd. Je bent gedoopt. De Heere eist je leven op. Hij eist een positieve houding. Want denk nou niet dat Paulus en dat de eerste christelijke kerk in navolging van Paulus en de brieven van Paulus alleen maar deze zonden heeft veroordeeld. Maar ze heeft ook opgeroepen tot een positieve levenshouding. Dat wil zeggen, om in die zondige tijd een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Om inderdaad van alles met mensen te willen delen die behoeftig en gebrekkig zijn. Om naar arme mensen om te zien, naar weduwen, wezen en weduwnaren, naar slachtoffers ook van natuurramp. Het gebeurde wel in die tijd dat er een aardbeving plaatsvond en dat de overheid zich totaal niet bekommerde om de slachtoffers van die aardbeving, ook niet probeerde om mensen te redden, dat de heidense mensen dat ook niet deden. Ze moeten zichzelf maar redden, maar dat christenen dat wel deden. Zo onderscheiden zij zich. Zo waren zij een zoutend zout en een lichtend licht. En zo was het ook als het gaat om de verzorging en de verpleging van zieken, ook besmettelijke zieken. Christenen gaven zich daarvoor uit liefde, uit bewogenheid. En zo zou er in onze tijd liefde en bewogenheid van het kerkelijke leven uit moeten stralen. Tijd waarin zoveel egoïsme gaande is. Waarin men let op zichzelf en niet op de ander eigen belang. En hoe het gaat met een ander, dat is dan niet zo belangrijk. Dat zou toch in de kerken anders moeten zijn en uit moeten stralen. Te midden van deze, het zou tot jaloersheid moeten verwekken. En is dat nu wel zo? Moeten we het soms niet eerlijk zeggen? Dat het enige verschil met veel buitenkerkelijke is, dat we inderdaad 2 maal per zondag naar de kerk gaan, dat we de Bijbel lezen en dat we bidden, dat we verantwoord onderwijs volgen, onze eigen organisaties hebben, om het zo eens te zeggen, maar dat er verder in weinig of niets verschil openbaar komt met de kinderen van deze wereld. Dat zou toch anders moeten zijn? En als het er mag zijn, dan geeft de Heere dat. Want we zeggen niet dat er niets is. Moet ook niet al te somber doen. Inderdaad is er een onbaatzuchtig helpen van anderen. Een omzien naar anderen. Soms bewonderenswaardig. Maar het zou toe moeten nemen. Het zou sterker aanwezig moeten zijn. Weet u dat veel mensen maar 1 Bijbel vandaag lezen. Niet de Bijbel zoals wij die hebben. Maar het leven, dat zij die de Heere vrezen mogen leven. Een leven in overeenstemming met de geboden van God. En die vinden het helemaal niet zwaar om naar die geboden te handelen. Dat voelen zij niet als een knellende last. Dan kan de wereld misschien wel denken, wat mogen die mensen weinig en wat moeten ze toch veel. Maar zo wordt dat helemaal niet ervaren. Want uit liefde wordt er graag gedaan wat de Heere vraagt. En zo is werkelijkheid wat hier staat. In nieuwigheid des levens wandelen. Nieuwigheid glanzend, andersoortig, heilig. Dan onderscheid je je van de wereld. Waar valt een mooie bloem nou het meest op, jongens en meisjes? Valt een mooie bloem nou het meeste op in een weide vol met bloemen? Of valt een mooie bloem het meeste op bij een mesthoop? Bij het laatste natuurlijk, bij een mesthoop. En zo is het toch helaas in deze wereld. Is daar niet heel veel ongerechtigheid? Wordt het niet waar wat er staat in boek Openbaring die vuil is, dat hij nog vuil worden? Maar aan de andere kant, dat Gods kinderen dan al meer zouden mogen schitteren, te midden van die zonde en onreinheid. En ook ten aanzien van het 7e gebod, ook op warme dagen zichzelf onderscheiden van de wereld. En zich zo kleden, dat er geen zondige gedachten en zondige begeerten worden opgewekt in de harten van anderen. Ja, die begeren al hun ledematen in dienst te stellen van de gerechtigheid. En we gaan daarvan zingen het 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 10e vers van Psalm 143.
Thank you.
Het is alleen, geliefde gemeente, door de werking van de Heilige Geest, als we de betekenis en de inhoud van de doop mogen verstaan. Vele malen zult u het doopsformulier hebben horen voorlezen. En dan spreekt dat formulier over de nieuwe gehoorzaamheid. We zouden het ook zo kunnen zeggen, de opstanding van de nieuwe mens, die de keerzijde is van de afsterving van de oude mens. Tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid strijden. Doen we dat al? Dat is enkel genade. Dan heeft God vijandschap gezet. Want het is toch waar wat er staat in de Bijbel? Er is niemand die God zoekt. Wij zijn van onszelf dood in de zonden en de misdaden. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat we niks zien. En dat betekent ook niet dat we niks horen, zoals dat bij een lichamelijk dode het geval is. Betekent ook niet dat we niks denken en niks begeren. Maar het betekent dat alles tegen God ingaat. Enkel vijandschap. Dood. Vijandig dood. In de zonden en de misdaden. Dat is de werkelijkheid. Daarom is er in de mens ook geen aangrijpingspunt voor het bekerend handelen van God. Echt niet. Bij niemand. En ware ontdekking leert dat ook. Ik heb God niet gezocht, maar Hij heeft mij opgezocht. Ik heb God niet lief gehad, Hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb naar God niet gevraagd, maar Hij heeft naar mij gevraagd. Dat is nou het wonder van de doop. Niet de geloofsdaad van de mens, ook niet de geloofsdaad van een vader en moeder, maar het zoeken van God, het spreken van God naar verloren zondaren en zondaressen, voordat ze ook maar iets van hun eigen zondigheid beleven of uitleven. Dode zondaren worden door God levend gemaakt. En als God levend maakt, dan ga je horen zoals je nog nooit hebt gehoord. En dan ga je kijken zoals je nog nooit hebt gekeken. Als je voor die tijd graag naar zondige dingen keek. Weet je welk gebed dan geboren wordt? Wend mijn oog van de ijdelheden af. Als je altijd naar zondige dingen geluisterd hebt, wordt het gebed geboren, Heere, dat ik toch naar uw stem zou mogen horen. En niet langer naar de stemmen van de wereld, de zonde en van de duivel. En als je altijd naar zondige plaatsen bent gegaan, dan wordt het gebed geboren dat de voeten gericht worden op de weg van Gods geboden. Op die smalle weg, om niet meer naar de plaatsen te gaan waar de zonde gediend wordt en waar de duivel is, maar om biddend op te mogen gaan naar Gods huis, smekend om het onderwijs door Gods geest met die bekende psalmregels. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En als het dan gezongen werd, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Dan wordt dat het gebed, Heere. Daar staat het toch dat u zult onderwijzen. Onderwijs mij dan en leer mij dan. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Dat is dan begeerte van het hart. Om de Heere volmaakt met al de krachten van ziel en lichaam te mogen loven, verheerlijken en groot maken. En wij, ons geliefde gemeente, als we dat niet kennen en nooit leren kennen, dan denk ik aan het 23e vers van Romeinen 6. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat zegt God. De duivel zegt het anders. De duivel zegt: door het zondigen word je blij en gelukkig en ben je vrij. Word niet zo beknot in al datgene wat je doet en laat. Kun je zelf uitmaken waar je heen gaat. Waar je geld aan besteedt, waar je naar luistert, waar je naar kijkt. Kun je meedoen met de afgodendienst van deze tijd. Kun je kijken naar al die dingen waar de wereld naar kijkt. Kun je hart ook ophalen in de sportverdwazing van deze tijd. Maar ben je toch ongelukkig als je daarmee doorgaat. En als u daarmee doorgaat, de bezoldiging der zonde is de dood. En bezoldiging, dat betekent eigenlijk soldatenloon, soldij. Wij dienen altijd in een leger. Of in het leger van de duivel. Of in het leger van Christus. Is niet dwaas om in het leger van de duivel te blijven dienen. Want de duivel is de verliezer. Zijn kop is vermorzeld. Het heeft geklonken aan het kruis, het is volbracht. Het doel is bereikt, betekent dat letterlijk. En wat was onder meer ook het doel? Om de Satan te overwinnen, de kop van de slang te vermorzelen. Als wij zouden moeten kiezen uit twee legers. En je weet zeker dat dat ene leger een aanvoerder heeft die het verloren heeft. En dat andere leger heeft een aanvoerder die het gewonnen heeft. Dan zouden we daar echt niet lang over nadenken, jongens en meisjes, bij welk leger we zouden willen horen. Maar weet je wat nou zo ongelukkig is? We zijn zo zondig en zo verdorven van onszelf, dat we blijven in dat leger van die grote verliezer. En die doet wel alsof hij je gelukkig maakt, maar hij weet waar het op uitloopt. De dood. Niet alleen de tijdelijke dood, maar je blijft in de geestelijke dood en daarom kom je in de eeuwige dood. En nu zend die grote overwinnaar, die de Satan en al zijn trawanten overwonnen heeft, zijn dienstknechten nog uit. En hij werft nog soldaten voor zijn leger. Hij ziet zo graag dat er velen tot hem komen. Het is zijn liefste werk om zondaren te zaligen. En daarom kan het nog voor de grootste der zondaren. Ook als de duivel het zegt dat u veel te lang hebt gezondigd. Dat u veel te lang hem hebt gediend en hem hebt gehoorzaamd. En veel te lang de preken langs u heen hebt laten gaan. Het kan nog, want u bent nog in het heden der genade. Het is nog de welaangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. De Heere wil nog nieuwe soldaten in zijn leger opnemen. Hij wil nog zondaren bekeren. Hij wil nog treffen door pijlen uit zijn goddelijke pijlkoker. Ontrukken aan de macht van de Satan. Dat het ons op de knieën zou mogen brengen, geliefde gemeente, met het gebed. Dat het gebeuren mag. Dat het plaats mag vinden bij mezelf, bij mijn nageslacht, in het midden van de gemeente. Ja, tot aan de einden der aarde. In de veelheid van de onderdanen is toch de heerlijkheid, komt in onze tekst, voor de heerlijkheid van de koning te vinden. Hoe meer onderdanen, hoe meer heerlijkheid voor de koning. En zijn bloed is krachtig genoeg om de grootste zondaar te wassen en te reinigen. Daar spreekt de doop nou van. Water wordt gebruikt om de onreinheid weg te nemen. En zo het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde. Denk aan die zondaren die getekend worden in het Nieuwe Testament. Die vrouw die zoveel mannen gehad had. Die moordenaar die heel zijn leven vergooid had. Levi die in tolhuis zat, zijn eigen volk bestal, en zo kunnen we doorgaan. En in het Oude Testament Asaf. Een groot beest, zegt hij van zichzelf. Beesten staat er eigenlijk in het meervoud. Eigenlijk staat daar behemoot. En dat betekent iets als dinosaurussen. Hele grote beesten die vroeger geleefd hebben op deze aarde. Zo groot zag Asaf zichzelf als zondaar. Dat is niet overdreven hoor. Als God echt dieper gaat graven van binnen, meer gaat blootleggen wat er leeft, dan moet je beamen, Asaf, dat is bij mij ook zo. Ik heb dat dan niet uitgeleefd, misschien maar wel krijg ik het in te leven. Een groot best. En daar ziet de Heere naar om. En daar blijft hij naar omzien. En daarom, geliefde gemeente, we kunnen er nooit minder van worden de knieën te buigen voor die God. Die vol ontferming en vol van goedertierenheid is, die wonderen werkt tot eer en verheerlijking van zijn naam. Die inderdaad de zonde haar heerschappij ontneemt, de ongerechtigheid een dodelijke knak geeft. Dat nieuwe leven werkt, de liefde uitstort in het hart. En nu kan het zijn dat zij die dat wonder mogen kennen, een donkere tijd beleven. En hoe komt dat? Ja, dat moet ieder daar maar eens eerlijk nagaan bij zichzelf. En als het donker wordt van binnen, dan komt het ongedierte voor de dag, zouden we kunnen zeggen. Zou het wel waar zijn? Zou er ooit wel wat gebeurd zijn? Wat kan de duivel allemaal niet influisteren? Heb je het jezelf niet ingebeeld? Ben je niet te vergelijken met schijngelovigen? Ben je niet te vergelijken met een Biliam? Die alleen maar de dood met Gods volk wilde sterven, maar niet met dat volk wilde leven. Hoe krijgt de duivel gelegenheid om dat in te werpen? Nou, als je toegeeft aan de zonde. Als je toch weer kijkt naar datgene waar de wereld naar kijkt. Als je toch je hart weer ophaalt in de afgoderij van deze tijd. Dat is heel concrete zonde. Dat is maar niet algemeen. Als je stiekem toch weer ongerechtigheid bedrijft, weet je wie de mens is? Hij is die hij is in de eenzaamheid. Als hij alleen is, ga dat nou eens na, geliefde gemeente, als je alleen bent. Als niemand je ziet, wat doe je dan? Waar ben je dan mee bezig? Als de vreze Gods mag leven, dan zal het ook gelden, ook al ziet niemand het. Zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En als de vreze Gods niet leeft, dan kan het inderdaad donker en duister worden. Als je te veel laat opslokken door de dingen van dit leven. Want de duivel gunt de mens geen tijd voor meditatie en overdenking hoor. Hij jaagt de mens door het leven heen. Wil het geestelijke leven op die manier benadelen. Ja, kon het zijn wegnemen. Maar gelukkig dat dat niet kan. Weet u wat de Heere doet? Hij waakt over zijn volk. Ook als het struikelt en valt in de zonde. En hij maakt dat zonde weer zonde wordt. Dat die zonde wordt beleden. Dat die zonde wordt bestreden. Dat er om vergeving gesmeekt wordt. En op dat smeekgebed laat de Heere weer iets merken van zijn lieflijk aangezicht in Christus. Mag er weer zicht komen op de kracht van dat alles reinigende borgbloed van Christus. En zij, die de toepassing van de doop mogen kennen in hun leven, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, zullen eenmaal de volmaaktheid bereiken. Dat gebeurt al naar de ziel. Als Gods kind sterft. Sterven, daar worden ze beter van. Want dat is een afsterven van de zonde. En ingaan in heerlijkheid en het lichaam, ja, dat moet begraven worden. Dat gaat tot vertering over. Wat een oneervolle zaak voor de mens. Maar voor het lichaam is dat toch de weg naar de wederopstanding der doden. De Heere waakt over die levenskiem. Die lichamen zullen opgewekt worden, met de zielen herenigd. Om dan Goddrienig eeuwig, de Heere mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. U hebt het nog wel willen maken, een en andermaal mochten we hier zijn. We dragen de gemeente van Middelharnis aan u op. Haar kerkenraad, haar predikant, onze vriend en broeder dominee Egas met zijn vrouw en kinderen. Ontfermt u zich over deze gemeente in alle opzichten. Ontfermt u zich ook over andere gemeenten. Ja, over heel ons kerkverband, over heel uw kerk op het rond van deze aarde. Wij kunnen daar geen aanspraak op maken, maar doe het in de vergeving van zonden en schulden, om uw zelfs wil, om uw grote naams wil. Alleen voor u is toch niets te wonderlijk. Wil dan wonderen werken, dat zal toch ook zijn, tot eer en verheerlijking van uw naam, juist ook naar hen toe die buiten staan, die letten op uw kerk en op uw kinderen. Vergeef wat zondig is geweest ook deze dag. Wees met ons in de week die weer is aangebroken. Help in alle dingen maatschappelijk en ambtelijk. En als aan het einde van de week de vakanties gaan aanbreken voor onze schoolkinderen en ook voor ouders, wilt u dan geven dat er rust ontvangen mag worden? Wil bewaren voor gevaren die er altijd zijn, ook in de vakantietijd, op de wegen, op de water, in de lucht of waar we ons ook bevinden? Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven, we smeken het. Enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij het eerste vers van de eerste psalm. Welzaligheid die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Het eerste vers van de eerste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.